Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie tot generatie. En tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 100. Daarvan het eerste en ook het derde vers. Juicht aarde, juicht alom, de Heer dient God met blijdschap, geeft hem de eer. En wij zullen zien hoe de Heer Jezus zijn gang ging naar de tempel. En daarom zingen we ook het derde vers. Ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En daarin volgen wij hem na. 100 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Wij doen ook deze middag belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij zingen daarna uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Ik zie dat ik vers 6 waarschijnlijk heb opgegeven, maar als het kan vers 1. Psalm 29 vers 1, aardse machten looft de Heer. Maar vooraf spreekt in ieder in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. Ten derde dagen opgestaan naar de schriften, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen het aangezicht van de Heere God, onze God, zoeken in gemeenschappelijk gebed, biddend om de leiding van zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere God in de hemel, u brengt ons deze middag in de stilte van uw huis. Wij komen hier samen, Heere God, om u de lof toe te brengen. We mochten dat al zingend doen. Ga tot zijn poorten in met lof. En we doen dat, Heere, vanwege uw heerlijke naam, vanwege uw trouw. Ook in de achterliggende week, Heere, waarin in het teken van de kerkrentmeester stond, biddend, is de actie begonnen om samen verantwoordelijk te zijn voor de voortgang van het evangelie. En Heere, wij zien in ons land, we willen onze ogen daar niet voor sluiten, omdat we de werkelijkheid ook onder ogen zien. Dat op vele plaatsen ook deuren dichtgaan, kerken worden afgebroken, gemeentes moeten worden opgeheven. Heere, aangrijpend als we om ons heen zien, en wat is het dat u in Noordwijk nog door wil gaan tot op de dag van vandaag? En wat was het ook bijzonder, Heere, het was niet alleen maar zomaar een menselijke actie. Maar het had ook te maken met onze geestelijke houding tegenover u, de levende God. Ook toen de pen gepakt werd en het bedrag werd ingevuld wat werd toegezegd. U was erbij en u keek ook toe en u zag of daar een vrijwillig hart was om vrijwillig te geven voor uw dienst, voor uw huis, voor de dienst der verzoening. Opdat het evangelie zijn voortgang mag hebben. Opdat de dienst der verzoening voort mag gaan voor onszelf, voor onze kinderen. En als u nog niet bent teruggekomen, Heere, bidden wij het zelfs voor de kinderen die nog geboren zullen worden. Opdat ook zij in aanraking mogen komen met dit heerlijk evangelie. O Heere God, als het in ons hart niet vrijwillig maar gedwongen was. Of sterker nog, ook dat komen we tegen, ook voor hen bidden wij vandaag, als zelfs niets werd ingevuld. Misschien zelfs dat men afstand wilde nemen van de kerk, zoals dat dan heet. O Heere God, dan roepen wij des te meer. Wil met uw Heilige Geest doorwerken. Nee, dan vragen wij niet eerst om een bedrag. Maar dan bidden wij van u, Heere, geef dat ze iets mogen zien van u. O Heere Jezus Christus, u was zo rijk. Alles was van u. U was in uw heerlijkheid. Alle rijkdom was aan u. En u hebt het allemaal verlaten. U werd arm, terwijl u rijk was. Met geen andere reden om ons arme zondaren rijk te maken. Nee, dat is in geld niet uit te drukken. Als we die rijkdom iets mogen proeven vanmiddag, onder de bediening der verzoening, als we mogen merken dat dat zelfs over dood en graf heen gaat, dat het dan om een erfenis gaat die de tijd verduurt, die zal zijn tot in alle eeuwigheid. O Heere God, die gaat die rijkdom, die gaat al ons bezit te boven. En wij bidden van u, Heere, wilt u met uw Heilige Geest dat allereerst werken in onze harten, voor het eerst of opnieuw. Dan komt dat vrijwillig geven als vanzelf. Want als we zelf door dit evangelie zijn aangeraakt en als het ons hart ontvlamd heeft, o Heere God, dan wensen wij ook dat anderen daarmee in aanraking komen en dat de dienst der verzoening zijn voortgang mag vinden. Wij willen u bidden, als u ons hier samenbrengt, geef dat we daar vanmiddag ook iets van mogen proeven. En wilt u dat schenken, Heere, voor het eerst wellicht? Dat kan. U kent ook daar in ons hart. Als we u nog niet kennen als onze borg en zaligmaker, als we nog leven voor eigen rekening, onverzoend, ongelovig ten diepste, o Heere, breek daar doorheen. En dan bent u toch niet een God die aan leeftijd gebonden is. U bent toch een God die door alle leeftijden heen werkt. Daarom danken wij u ook, Heere, dat u ons hier ook samenbrengt, niet alleen met ouderen, maar ook met jongeren. En we willen u bidden, gedenk ook hen. Wij bidden niet of ze alles zullen begrijpen. Wij bidden of we tot geloof en dieper inzicht in het geloof mogen opwassen in de kennis van Christus. Heere, wij komen u bidden om een zegen over uw woord. We gaan dat open doen, we gaan het lezen, o Heilige Geest, u die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Kom erin mee. Licht ons voor, opdat we als we straks naar huis gaan, mogen zeggen wat was het goed om hier op deze plaats te zijn. Wij vragen dat van u, niet om ons. Daar is de reden ook niet toe, dat weet u, Heere God, want u kent ons. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij doen samen de Bijbel open en ik wil met u lezen in Lucas 2 vanaf vers 40 tot en met vers 52. Lucas 2 vanaf het 40ste vers. En daar spreekt de Heer tot ons als volgt. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerde in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Wij mogen onze gaven gaan geven en wij mogen dat doen in een drietal collecten. Allereerst collecte bestemd voor 1027, de noodhulp voor Syrische vluchtelingen. Tweede collecte is bestemd voor de instandhouding voor de eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw, van harte bij u en jou aanbevolen. Wij gaan daarna zingen uit psalm 84, het eerste en ook het tweede vers. De psalm die zingt van de liefde om in de voorhoven van het huis van God te zijn. 84, 1 en 2. Gemeente Jonge Vrienden, wij staan vanmiddag stil bij Lucas 2, het slot, vers 49. Bijzonder vers. Ik weet niet hoe dat bij jou gegaan is, of dat je moeder dat bijgehouden heeft, of je vader. De eerste woordjes die je gezegd hebt. In het begin was dat een beetje wat gebrabbel, kon je er niet zoveel wijs uit worden. Maar op een gegeven moment dan die eerste woorden die je zegt, soms worden ze even in een boekje geschreven, zodat je het later hoort, dat waren je eerste woorden. Als ik naar Lucas kijk, Lucas die heeft nog helemaal niets gezegd over wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. En wij komen hier in Lucas 2 vers 49, en dat maakt onze tekst ook zo heel bijzonder, komen wij de eerste woorden tegen die de Heer Jezus zelf heeft gezegd. En zo gaan we ze ook lezen met elkaar. Hij zegt tegen hen: waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Mooi alleen al dat laatste. Dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Wij zijn hier vanmiddag samengekomen in het huis van onze vader. En wij zitten hier met elkaar rondom het woord. Dit woord is niet van ons. Dit is het woord van onze vader, wat hij ons heeft gegeven. Eigenlijk als je in de kerk rondkijkt, dan moet je tot de conclusie komen, hier is eigenlijk helemaal niks van ons bij. Dit is van hem. En dat maakt het ook, als ik daarover nadenk, dat je zegt, ik dacht vroeger altijd de kerk, dat is een beetje een verzameling ook wel van vrijwilligers. Van allerlei mensen die zich inzetten. En ik heb heel even zomaar op de site van Noordwijk gekeken, en ik zie dat hier ook van alles gebeurt. Mensen die zich in mogen zetten voor jeugdwerk, die club geven. Mensen die diaconaal bewogen zijn. En ik moet ook altijd wel aan de ambtsdragers denken. Wat denkt u? Dat mag ook wel eens gezegd worden, dacht ik. Naast gewoon een vaak volle weektaak. Hoeveel avonden er niet ingezet worden voor het Koninkrijk van God en al het bezoekwerk, al het vergaderwerk. En toch, hoeveel uren ze daar ook aan besteden, daar staat of valt de kerk niet mee. De kerk is niet het werk allereerst van mensen. De kerk is allereerst het werk van God de Vader. En dat brengt mij er ook altijd toe om te zeggen dat ik trots ben op de kerk. En ik hoop eigenlijk dat u het ook bent. En jij ook. Ik hoor wel ook wel eens andere geluiden. Dat zal misschien in Noordwijk anders zijn. Maar ik hoor ook wel eens andere geluiden wat er over de kerk gezegd wordt. En ook soms tegen onkerkelijke over de kerk gezegd wordt. Ik zou u willen adviseren, dat moeten wij niet doen. Ik hoop dat u met mij weer trots bent op de kerk. En dan moet u goed luisteren hoe ik dat zeg, want ik zeg niet dat ik trots ben op de kerkmensen. Ik ben in die zin ook niet trots op mezelf. Ik hoop dat we daar al prekend steeds meer achter komen waarom ik dat zeg. Ik ben niet trots op de kerkmensen. Wij komen iedere zondag samen om te belijden dat wij het er helemaal niet zo goed van hebben afgebracht. En wij komen iedere zondag samen, dat durf ik tegen een onkerkelijke ook wel te zeggen. Als die wat aanmerkingen op ons heeft, dan zeg ik, joh, daar heb je helemaal gelijk. Dat is ook zo. Wij komen als zondaren, dan komen wij samen. Maar wij hebben een God in de hemel die zondaren zoekt, roept en bijeenbrengt. En daar is de kerk een zichtbare gestalte van. Ook in 2017, als u iets wil zien van het werk van God, dan is het juist dan als de gemeente samenkomt. Juist dan als we mogen zien dat de Heere God samenroept. En dat doet God niet zomaar. Dat kan hij ook niet zomaar doen. Dat doet hij enkel en alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. De kerk rust dus niet op het werk van mensen, maar rust op het werk van de Zoon. Rust op het volbrachte werk van Christus. Hij heeft niet zomaar wat uren van zijn tijd ervoor gegeven. Heel zijn leven. Van begin af aan. Hij heeft niet alleen aan het kruis het werk volbracht. Dat ook, zeker. Maar hij heeft dat werk gedaan vanaf de kribbe af. En die twee aspecten die wil ik vanmiddag met u in het bijzonder belichten, waar de nadruk zal liggen op dat laatste, dat hij heel zijn leven ook in de dienst van zijn vader heeft gestaan. Wij in de preek, in de prediking en ook in de bezoekwerk, daar richten wij ons heel vaak op dat eerste, dat hij zijn leven aan het kruis gegeven heeft. En dat is ook alleszins, laten we dat voluit staan. Vanmorgen de doop nog zichtbaar geworden, hoe dat water heen wijst naar zijn bloed tot vergeving van zonde. Wij hebben dat kruis nodig om zalig te worden. Zonder dat kruis geen zaligheid. Daar betaalt hij de straf. Daar draagt hij de zonde weg. Daar is hij het lam dat ter slachting gaat. Maar tegelijkertijd is daar ook heel zijn leven. En als ik vanmiddag met name daar de aandacht op vestig, dan wil dat zeggen in de Bijbel, Paulus haalt dat verschillende keren aan, dan wil dat zeggen dat hij, niet ik, dat hij heel zijn leven van begin af aan in de dienst van zijn vader heeft gestaan. Opgeofferd heeft aan zijn vader. Hij is, om zomaar te zeggen, met de woorden van het Oude Testament, is hij niet alleen het zondoffer, dat is hij ook. Hij is niet alleen het schuldoffer, dat is hij ook. Maar hij is ook het brandoffer. Het offer van de totale toewijding aan zijn vader. Hij heeft, en dat is het bemoedigende vanmiddag, hij heeft alles gedaan wat bij God gedaan moest worden van het begin tot het eind. Hij heeft dus heel het werk volbracht. Ik vind dat ook het mooie als je de week op de zondag mag beginnen. Bij een baas, daar moet ik eerst een week werken. En dan mag ik uitrusten. Maar in de kerk mag ik de week beginnen op de rustdag. Dat is ook een stukje oefening. Om te leren rusten in zijn volbrachte werk. Ik hoef dat ook niet meer te volbrengen. Zeker als de Heere God in uw hart komt en in jouw leven komt, dan gaat hij jou daar helemaal bij betrekken. Ook dat zullen wij vanmiddag zien. Maar daar hangt mijn zaligheid niet meer van af. Mijn zaligheid is helemaal gegrond op het werk van Christus vanaf het begin af aan. We gaan gewoon eens kijken hoe Lucas dat zegt. Allereerst dat in vers 40. Het kind groeide op. Hij is dus eerst baby geweest. Hij is wat groter geworden. Hij heeft gewoon moeten leren praten. Dat is ook wat. Hebben we daar wel eens over nagedacht? De Heer Jezus, die zelf het woord is, door wiens spreken alle dingen zijn voortgebracht. Die in heel de Bijbel in zijn godheid benadrukt wordt, dat hij de sprekende is. Hij moet als kind in zijn mens zijn, moet hij leren praten. Hij moet leren lopen. Zou je zomaar overheen denken? In zijn godheid is hij de alomtegenwoordige. Nergens denkbaar waar hij niet is. Hij is overal, in de hemel, op de aarde. Maar in zijn mensheid is hij opeens aan plaats gebonden en moet hij zijn eerste stappen leren zetten. Hij heeft dat moeten leren. Hij groeide op. Dat is een Grieks woord wat wil aangeven dat hij zich gewoon als mens ontwikkelde. Hij groeide op ook in gehoorzaamheid, ook zegt Paulus dat later. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren. Ook weer zoiets, bij elk woord moeten we eigenlijk zomaar terugdenken toen hij in de hemel was. Toen hij nog niet naar de aarde was gekomen, alles gehoorzaamde aan hem. Zelfs de zon, de maan en de sterren staat er. Alles was aan hem onderworpen. En nu als mens, gewoon net als jou, jij ook thuis, weet je wel, leren gehoorzamen. Wat je vader en moeder zeggen. En hoe gaat dat? Als toen bij mij, toen ik opgevoed werd, nou, toen was ik niet altijd gehoorzaam. Toen ging het ook wel eens mis. Maar dit kind, daar moet je heel goed naar blijven kijken. Van dit kind staat heel uitdrukkelijk in de Bijbel dat hij in dat opgroeien het wel moest leren, maar daarin nooit gezondigd heeft. Niet één keer. Je zit ook als puber in de kerk vanmiddag, dat vind ik ook geweldig. En ik hoef jou niet te vertellen dat de puberteit ook al zijn specifieke verleidingen kent en wat op jullie afkomt, vaak meer dan op ons als ouderen. Hij heeft elke verzoeking, elke verleiding heeft hij gekend. En hij is niet bezweken. Ik was niet trots op de kerkmens. Nee, ik ben ook niet trots op mezelf. Als de duivel mij verleidt, hoe gaat dat bij u? Nou, daar heeft u niet zoveel voor nodig, hoor. Voordat je het weet, ben je toch weer in zonde gevallen. Maar hij niet. Hij is staande gebleven. Ook straks als hij in de woestijn staat en tot 3 keer toe verleid wordt door de Satan, blijft hij staande. Hij is dus gehoorzaam gebleven. Gehoorzaam ook aan zijn ouders van begin af aan. Lucas tekent het hier, dat hij er zou nog natuurlijk veel meer over te denken zijn. Het is ook wel heel opvallend dat de Bijbel daarin heel beperkt is. Er wordt niet zoveel gezegd over heel die periode van 0 tot 12 jaar. Lucas die in 1 keer de schijnwerper eigenlijk, dat hij zegt, kijk, weet je wat zo bijzonder is? Dat is het eerste wat van Jezus genoemd wordt. Hij ging naar de kerk, zouden wij vandaag zeggen. Hij ging naar de tempel. Hij ging met zijn ouders mee. De nadruk, als u goed in vers 41 kijkt, valt zelfs eerst op zijn ouders. Maria, de moeder, en Jozef, naar de wet althans, de vader. En zij doen dat, staat er, naar de gewoonte van de feestdag. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ach, dominee in de kerk, u moet eens weten hoeveel mensen daar gewoon uit gewoonte zitten. Hoe zit dat bij u? Bent u vanmiddag ook zo uit gewoonte gewoon gekomen? Oh ja, bijna 5 uur. Kom, we moeten naar de kerk. Nou, ik zou toch willen zeggen, dank God voor die gewoonte. In de Bijbel blijkt dat dus ook gewoon een gewoonte te zijn. En het heeft ook iets in zich van een hele heilzame gewoonte. Je zou het anders zomaar laten versloffen, toch? Als je 2 hoofdstukken verder leest in Lucas 4, dan staat er heel uitdrukkelijk dat Jezus het zich zo eigen gemaakt heeft. Dan staat er zelfs dat Jezus naar zijn gewoonte ook opging naar de synagoge. De Griek staat er letterlijk, zij gingen naar de ethiek van de feestdag, naar het gebod van de feestdag. Dat klopt ook wel, want in Deuteronomium 16 heeft Mozes al bevolen dat als de Heere God een samenroeping heeft, dat dan iedereen wordt samengeroepen om samen te komen als gemeenschap rondom dat wat God te zeggen heeft. Alleen, zegt Mozes dan, het kan soms zijn, en dan komen er enkele uitzonderingen voor een vrouw die net bevallen is. Denk aan bijvoorbeeld bij Hanna, zie je dat, als Samuel net geboren is, dat ze dan een tijdje niet naar de kerk kan gaan, dat ze thuis blijft. En ik denk ook mee, ik weet niet of wij mee verbonden zijn ook met de kerktelefoonluisteraars vanmiddag, maar dan denken wij als gemeente ook vanmiddag heel bewust aan u. U die met ons meeluistert, niet meer mee kan opkomen naar het huis van God door ouderdom of ziekte. En dat we u ook mogen zeggen dat de Heere God dat dan ook zegenen wil. En dat hij zelf ons wel aan deze plaats bindt, maar zelf niet aan plaats gebonden is. Ik denk persoonlijk, als je zomaar thuis blijft uit gemak, dat je denkt, kan net zo goed luisteren. Nou, dan moet u het met God eens over hebben of dat echt kan. Of dat je dan ook de gemeente opbouwt, of je dat tot opbouw van Gods gemeente is. Hoe dan ook, hier zie ik ze samen gaan. Ja, dan zit ik soms ook wel eens achter mijn studeerkamer te denken. Want ook dat kom ik in de gemeente en pastoraat tegen. Dat ik soms zie dat vader wel gaat en moeder niet. Of andersom. Ik was vorige week op school, op de basisschool. En dat greep mij wel aan dat een kind tegen mij zegt, dominee, ik bid iedere dag voor mijn vader. Dat hij ook mag gaan geloven. Het is wat dat een kind bidt. Dat zijn ouder niet meegaat naar de kerk. Wat een zegen, ervaar dat ook maar als een zegen, als u hier mag zitten als man en vrouw en dat je als kinderen erbij mag zijn. En ik zou daar ook een streep onder willen zetten. Jezus is er ook gewoon bij. God zegt niet hier een bordje op de deur, dit is alleen voor 40 plus of zo. Die ouders hebben ook niet gezegd tegen dat kind, ga jij maar, wij blijven thuis. En Jezus heeft ook niet gezegd van, tegen zijn ouders, nou ja, gaan jullie maar naar die tempel, maar daar is alles zo uit gewoonte, zo wat uit traditie, ik ga naar de jeugdtempel. Dat lees ik hier ook niet. Dat kom ik vandaag wel wat tegen. Maar daar mag u het met mij over oneens zijn. Maar dan moet u in de Bijbel maar eens zoeken waar je dat tegenkomt. Dat God dat uit elkaar haalt. God brengt altijd heel die gemeenschap, heel dat Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament zie je dat terugkomen. Dat dat hele huis samen wordt gebracht onder datzelfde woord. En nou zie je in de kerk ook als kind, en dat vind ik ook geweldig fijn dat je erbij bent. En dan zeg je misschien, ja maar dominee, soms is het gewoon lastig en ik begrijp niet alles. Nou dan moet je voor de aardigheid eens naar vers 50 kijken. Daar lees ik dat er een moeder is, een vader. Die zijn echt al wat ouder en die begrijpen het ook nog niet allemaal. We hadden pas catechisatie en toen ging het over geloof. Toen zeiden we tegen elkaar, wat is het heerlijk in de kerk dat er aan het begin van de middagdienst niet wordt gezegd, ik begrijp God de Vader en ik begrijp God de Zoon. Maar dat we mogen zeggen, ik geloof in God de Vader en ik geloof in God de Zoon. En ik wil tegen jou gerust zeggen, er is zoveel wat ik nog niet begrijp. En er is zoveel waar ik nog nooit over gepreekt heb, omdat ik zeg, dat versta ik nog niet helemaal. Zomaar stukje bij beetje, steeds iets meer. Het doopformulier van morgen, dat zei zo mooi, hoe langer, hoe meer. Daar zit groei in bij de Heere God, zelfs bij de Heer Jezus zelf. Er staat er dat hij toenam in wijsheid. Maar het is niet heerlijk als je dan gewoon samen mag komen hier in het huis van God. Om je gewoon eenvoudig alsmaar te oefenen in die grote daden van God. Om het steeds maar weer opnieuw te horen en je zo vanzelf eigen te maken. Ik wil niet zeggen dat de betrokkenheid van ouders altijd een garantie is dat het kind ook meegaat. Ook die pijn kennen wij. Ook die pijn kennen wij in het midden van de gemeente. Dat we zien soms dat een ouder in de Heer Jezus gelooft en het kind soms niet. Mag ik het gewoon aan de 12-jarige? Ik zit zo wat rond te kijken. Ik nou zie denk ik wel een aantal bij die zo rond die leeftijd zijn. Mag ik het gewoon eens vragen? Kijk eens naar de Heer Jezus. Had er gewoon zin in? Had er gewoon zo'n zin in om... En dat hoop ik ook dat dat bij jou iets mag zijn. Dat je zegt om hier gewoon te mogen zijn. Het was het huis van zijn vader. En 12 jaar in Israël is dat tot op de dag van vandaag een hele bijzondere leeftijd. De bar mitzwa, je werd zoon van de wet. Wat denk je? De puberteit begint. En hoe is dat bij jou? Je hebt altijd eerst op de basisschool gezeten, nog een beetje veilig. En dan ga je naar de middelbare school. En dan blijkt dat er veel meer gedachten zijn. En veel meer geloven zijn. En ook ongelovigen zijn. En die mensen zijn ook aardig. En die gaan ook goed door het leven. En hoe zit dat eigenlijk met God? En dan komen die vragen zomaar bij je boven. Nou, dat is puberteit. Weet je wel, het je eigen maken. En denk dan nog eens terug als je die momenten van vertwijfeling misschien soms ook krijgt. Denk nog eens terug aan de Heer Jezus. Hij is naar het huis van zijn vader gegaan. Hij heeft gedacht, daar moet ik zijn. Daar moet ik de schrift onderzoeken. Daar moet ik in die schriften. Zo zegt hij dat later zelf wel. Hij zei, als je mij wil vinden, dan wijst hij niet één keer gelijk op zichzelf. Dat had hij natuurlijk ook kunnen doen. Maar dan zegt hij een aantal keren, als je mij wil vinden, dan moet je hier zijn in het onderzoek van de Bijbel. En Petrus zegt dat later ook, tot de gemeente. Dus als gemeente samenkomt en u wilt de Christus vinden, zoek hem dan hier in het woord van God wat hij ons gegeven heeft. Zoek hem in de schriften. Nou, hier is Jezus in zijn element. Prachtig. Gemeente heerlijk, als je dat ook mag zeggen als kind al. Ik begrijp niet alles, maar toch, ik geniet er alleen al van dat ik in het huis van mijn vader mag zijn. En als ik naar u als ouderen kijk, ik hoop dat u ook iets hebt dat u zegt, ik kom naar de kerk toe, omdat het mijn hart heeft. En omdat ik hier in de kerk iets ontvang wat ik nergens anders in de wereld krijg. Gemeente, dit biedt niemand u. Moet u mij eens zeggen, waar vindt u zaligheid? Waar vindt u redding? Waar vindt u werkelijk vergeving van zonde? Dan hier in de dienst der verzoening. De Jezus, hij blijft daar, de ouders die gaan weg, het feest is voorbij, staat er. Ze hebben gedacht, Jezus die zal ook wel bij de familie zijn of bij de bekende. En dan opeens zijn ze hem kwijt. Dan gaan ze zoeken. Nou, moeders, vaders denk ik toch ook wel. Je kan het zich misschien wel iets voorstellen. Als je kind wel eens kwijt bent geweest, toch? Gaat één dag voorbij. Twee dagen voorbij. Mijn ouders mogen in de kerk zijn en die zullen dat nog wel weten. Ze zijn mij ook wel eens kwijt geweest. Ze waren met de auto al weg en ik had er helemaal geen erg in gehad. En dan opeens kom je erachter, waar is die? En waar zit die eigenlijk? En naarmate de tijd verstrijkt, dan slaat de schrik toch om je hart. U moet zich hier wel iets in Maria inleven en in Jozef. Er staat in het Grieks, staat namelijk iets heel heftigs. Er staat Maria met zielenangst. En als dan uiteindelijk dan ook hem vindt daar in de tempel, dan is het eerste wat ze ook zegt, kind. Dat is een mengeling van aan de ene kant vreugde, ik heb je gevonden, maar aan de andere kant ook boosheid. En dat zegt ze ook, wat heb je ons aangedaan? Maar daar moet u vanmiddag eens heel goed over nadenken, wat ze vraagt. Wat heeft u ons aangedaan? Ja, naar de mens gesproken snap ik het wel. Maar Jezus, die gaat er tegenin. Moet eens goed over nadenken, over die vraag. Wat hebt u ons aangedaan? Jezus zit daar. Hij heeft maar één doel voor ogen in zijn leven. Bezig te zijn in de dingen van zijn vader. En Maria vraagt, wat doet u? Ze begrijpt het inderdaad niet meer. Waarom hebt u mij gezocht, zegt Jezus. Je kan je toch wel voorstellen, als je toch een mens gaat zoeken die op zijn plek is. Mag ik het even zo zeggen? Begrijpt u denk ik wat ik bedoel. Als je toch een mens gaat zoeken die werkelijk op zijn plek is. Als ik u ga zoeken vanmiddag, terwijl u op uw plek bent, dan bent u toch bezig in de dingen van uw schepper. Hoe is dat ook alweer, 's morgens als we de wet lezen? Hoe heeft Jezus die ook weer samengevat? U zult de Heere God lief hebben met 60% van uw hart en met 40% van uw verstand. Kan natuurlijk niet helemaal, toch? Dat zegt hij niet. God eist echt volmaaktheid. 100% van uw hart. 100% van uw verstand. En dat brandoffer in dat Oude Testament, wat een toewijdingsoffer was, dat was ook het enige offer wat helemaal moest opgebrand worden voor God. De liefde van uw huis heeft mij verteerd. Daar zit hij. Gemeente, laat het tot troost zijn vanmiddag. Hij doet het voor u over. Het zijn uw eerste woorden niet hoor. Die van mij ook niet. Mijn eerste woorden zijn het niet meer. Ik moet bezig zijn in de dingen van mijn vader. Ik moet van alles. Ik moet van alles. Jawel. Er moet zo ontzettend veel. Maar allereerst bezig zijn in de dingen van hem. Wilt u eens 1 minuut, laten we dat doen, proberen zomaar 1 minuut terugdenken naar achterliggende week. Hoe was het dan met die dienst van jou aan de Vader? Hoeveel tijd heeft hij van je gehad? Kijk, toen ze Jezus zochten, hadden ze toch gelijk kunnen weten. Daar is hij. Als ze mij zoeken, hadden ze toch gelijk kunnen weten. Daar is hij bezig in de dienst van zijn vader. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar hoe meer ik van het begin af aan op het leven van de Heer Jezus zie, des te meer ik me ook wat gaat schamen, echt voor mezelf. Hoe meer ik zie op hem, hoe hij deed, hoe heilig, hoe zonderloos, hoe volmaakt In alles zie ik tegelijkertijd mijn onvolmaaktheid. Ik had erin moeten zijn. Dat was ook mijn roeping. Maar ik was het lang niet altijd. Maar hij wel. Daar vind ik hem, luisterend naar die mensen die daar onderwijs gaven op de manier zoals het in het Oude Testament ging, vragend en antwoordend, een beetje catechismusstijlachtig zou je kunnen zeggen. Zo heeft hij zich dat eigen gemaakt. En ze hebben zich erover verbaasd, ook weer bijzonder, hij die de alwetende is. Tegelijkertijd heeft hij zich als een kind neergezet om te vragen en om in wijsheid toe te nemen. En hij genoot ervan. Kijk, dat is nou ook heel mooi. En ik zou eigenlijk als advies willen geven, ook al prekend, bid het dan maar. Wat wij wel eens zingen, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Geef ook dat, dat is ook het bijzondere. Ik vind dat ook vandaag, ik weet niet hoe dat hier is, maar ik ontmoette onlangs een belijdeniskategezant en een jong stel, sinds 2 jaar de weg naar de kerk weer teruggevonden. En dan kom je daar op bezoek. Dan kom je daar in huis en ik heb dat nooit aan ze gevraagd. Ik heb ook niet gezegd dat ze dat moesten gaan doen. Maar ze zaten het zomaar te vertellen. Ze zeggen, dominee, wij zijn heel de Bijbel weer aan het lezen. We zijn gewoon in Genesis begonnen. En ik kijk ze aan en ik zeg, maar waarom doe je dat dan? En wie heb je dat dan gezegd? Nee, dat had niemand gezegd, maar ja, het was de liefdesbrief van God. En die wilden ze dan wel helemaal lezen. Niet zomaar een paar stukjes, maar gewoon van begin af aan. Nou ja, ze hadden toen wel wat vragen, want dan kom je op een gegeven moment in Leviticus. Nou, u weet dat wel, als u het wel eens gelezen hebt, dat is niet dagelijkse kost. Maar dat geeft niet, vragen mag. De discipelen zijn gekenmerkt dat het mensen zijn die vragen stellen. Als je geen vragen hebt, dat is veel gekker. Ze hebben zich de schrift eigen gemaakt. Het werd hun tot een vreugde. En ik hoop ook, en ik kijk niet alleen naar de jongeren, ik kijk ook naar u als ouders. Ik hoop dat de jongeren u mogen kennen, dat u een ouder bent bij wie ze dat ook wat zien mogen. Dat je zegt, dit woord is niet alleen voor vandaag. En laat het alsjeblieft ook niet een woord zijn van, oh ja, nog even moeten we lezen. Maar dat ze ook iets mogen merken van dat hier uw leven in ligt. En dat je hier bij tijden, ik zeg niet elke keer hoor, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat je bij tijden je er zo in verheugen mag. Als je bij momenten ook zo mag merken dat de Heere God tot je spreekt. En dan zal alles niet in één keer duidelijk zijn. Wij lazen onlangs als collega-predikanten, lazen wij Marcus 4. En wat mij daar een keer zo aangreep, is dat de Heere God zegt, kijk, het is niet gelijk een volle aar. Als het zaad begint te ontkiemen, is het eerst wat groen kruid. Dan wordt het een halm. Dan wordt het op een gegeven moment wordt het uiteindelijk een volle aar. Hoe langer, hoe meer. Daar heb je het weer. Steeds iets beter. En ik zeg dat even tegen jullie als jongeren. Dat is mijn verrassing. Ik lees al heel wat keren die Bijbel door. En dan steeds opnieuw, dan tot mijn verrassing. Dan denk ik, ik had er toch al een keer over gepreekt. En ik heb dat toen helemaal niet gezien. Hoe kan dat? Ik ben er vers voor vers doorheen gekropen. Gaat opeens zomaar wat open. De Heere God geeft zomaar steeds iets nieuws. En dan mag je er zo al vragend, biddend de schrift eigen maken. Later staat in het Nieuwe Testament van Stefanus dat de Heilige Geest, net als bij de Heer Jezus, ook hem vervuld heeft van wijsheid, zodat de mensen hem niet konden weerstaan. Gesterkt, vervuld met wijsheid. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Zo heeft hij zich gesterkt. Later zegt hij het ook, onderzoek de schriften, die zijn het die van mij getuigen. Ik ga nog een stukje verder met u, want wat zijn dat dan precies, de dingen van mijn Vader? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Wat zijn die dingen? Nou ja, er zijn verklaarders bij die zeggen dat is de tempel geweest. Hij was daar in de tempel, dus dan zou ik het eigenlijk mogen vertalen hier. Wist u niet dat ik moet zijn in de tempel? En als jij dan met mij meebidt, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk, dan betekent dus dat je hier blijft. En dat je hier niet meer uitgaat. Nou, ik hoop wel dat je aanvoelt, dat staat hier ook niet. Maar dat zou betekenen dat je niet naar school toe kan morgen, dat u niet naar uw werk toe kan. Dat alleen maar voor dat moment geldt. Dat is nog een andere optie. Dat je zegt, ja, het geldt alleen. Ik moet alleen bezig zijn in de dingen van mijn vader als ik in de kerk ben. Nou, we kennen elkaar nog niet zo, maar u begrijpt hopelijk wel, dat staat niet in deze Bijbel hoor. Dat het geloof en de dingen van God alleen iets voor de zondag zou zijn. En dat u morgen gewoon weer uw eigen gang kan gaan. Dat staat hier echt niet in. Ik ga het nog sterker zeggen, er staat hier een Grieks woord, dei, niet in de verleden tijd, maar een voortdurend moeten. Ik moet voortdurend zijn in de dingen van mijn vader. Dat is iets wat de Heer Jezus zelf wil, dat is één. Maar in het Grieks staat het nog sterker dat dit woord aangeeft dat het van de Vader moet. De Vader vraagt dat van hem. Wat zijn die dingen dan waarin die moet zijn? Dat zijn twee dingen, zou ik willen zeggen. Aan de ene kant is dat een weten en een steeds meer beseffen en steeds meer in zijn mens zijn ook tot hem doorgedrongen is. Hij moet naar het kruis. Ik hoop dat jullie heel lang mogen leven. En dat je heel veel jaren krijgt. Maar hij weet van tevoren, ik moet de dood in. Niet voor mezelf. Maar er zijn zondaren, ook in Noordwijk, waar ik mijn leven voor ga geven. En dat moet van de Vader. Ja, eigenlijk mag ik het voor jullie in een beeld uit het Oude Testament uitleggen. Als je vroeger bij de tempel aankwam, dan zag je bij de tempel, daar zag je in de deuropening, daar zag je drie dieren staan. Twee geitenbokjes en één ram. En als je voor Gods aangezicht kwam, en God, als jij zelf dan in de deuropening kwam en God naar jou keek, nou dan wist de Heere God, jij hebt niet altijd geluisterd en je bent niet altijd gehoorzaam geweest. En daarom moet ik jou straffen. Moest je eigenlijk dus gegrepen worden en moest je ter dood gebracht worden. Maar nu je bij die tempel aankomt, tot je verrassing, blijkt daar in de deur, blijken er al twee bokjes te staan. En dan wordt niet jij gegrepen, wordt dat bokje gegrepen. En dan neemt die priester dat bokje mee, dan komt dat mes van die priester. Eigenlijk stond ik daar, bijna was ik gedood, maar nu gaat het mes in dat bokje. Tot mijn vreugde, tot mijn verrassing, dat bokje in de plaats van mij. En dat andere bokje wat er stond, dat werd weggestuurd de woestijn in. Zo ver weg. Zo ver werd mijn zonde weggedaan. Helemaal weggedaan. Zodat er niks meer van te zien was. God zegt, dan doet hij de zonde achter zijn rug. En dan stond er nog een ram. En dat moest helemaal opgeofferd worden aan God. Als een brandoffer. Nou kijk eens, de Heer Jezus wist. Ik moet dat bokje zijn. Gemeente, zalig maken wat God doet. Dat is zo'n geweldig werk. Dat redt u zelf nooit. Hij zegt, dat kom ik doen. Ik kom die zwaarte dragen, dat is één. En tegelijkertijd gebeurt dat niet direct als hij op de wereld komt. God had hem ook als 33-jarige kunnen geboren laten worden. Maar dat doet God niet, als kind. Tegelijkertijd moet hij dan heel dat goede leven leven, wat ik had moeten leven. En ik ga het nog een keer met een voorbeeld zeggen. Stel je voor dat de Heer Jezus dan in heel zijn leven, in die 33 jaar, één keertje maar gezondigd had. Eén keer ongehoorzaam. Eén keer niet gedaan wat vader vroeg. Zelf zondaar geworden, dan had hij jouw zaligmaker niet kunnen zijn. En dat heeft hem bezig gehouden. Als u het Johannes-evangelie met name leest, is dat voortdurend het gebed van de Heer Jezus geweest. Al in het begin lezen we dat in Johannes 5, dat hij het zegt, mijn voedsel is dat ik doe de wil van mijn vader. En ik doe niet anders dan de wil van mijn vader. En op een andere plaats, ik ben gekomen om de wil van me, tot het eind van zijn leven toe, weet u. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat ging niet vanzelf. Jezus is geboren te midden van allemaal zondaren. Gewoon mensen zoals u en ik, die van nature zeggen, ik vind en ik denk en ik bepaal zelf. En ik ga mijn eigen gang en ik zeg vanuit mezelf niet als eerste, ik wil. Ik zeg niet allereerst, Heere God, wat wilt u? Ik ben veel meer met mijn eigen wil bezig. Hoe heeft Jezus dat gedaan? Wel, dat laat hij ook zien in zijn rondwandeling op aarde. Hoe hij bezig moet zijn in de dingen van zijn vader. Hoe weet je nou wat de dingen van vader zijn? Daar heeft hij de stilte voor opgezocht. Iedere keer lees je het opnieuw. In gemeenschap met zijn vader. Zullen we elkaar nog even aankijken? Hoe was het in de afgelopen vorige week? Gewoon met uw stille tijd. U hoeft dat niet aan mij te vertellen, maar wilt u dat aan God eens zeggen? Hoeveel keer zag God mij in mijn binnenkamer? Hoeveel heb jij gesproken gewoon met God? Soms werd je 's morgens wakker. En de wekker gaf het al aan. Ik moet me gewoon ondersteboven haasten om op tijd op school te zijn. Oh ja, dat lezen. Nou ja, dat komt dan vanmiddag wel. Of gewoon 's avonds. En dat gebeurt mij ook. Moe. Laat geworden. Vergadering gehad. Allemaal nog werk voor de kerk soms ook. Maar ondertussen. Ach. Kort stukje maar. Even. Voor je gevoel nog even. Dat je toch even gelezen hebt en gebeden. Hey. Gemeente, ik weet niet hoe dat u vergaat. Maar mij wel. Hoe meer ik zie op hem, hoe minder trots ik word op mezelf. Nee, niet trots op kerkmensen. Maar trots op het werk van mijn vader. Die nou voor zulke mensen zijn zoon gegeven heeft. En die heel dat leven van mij overleeft. Die doet wat ik had moeten doen. Direct al aan het begin van zijn leven wordt hij naar Egypte gebracht. Dat is een tekst uit het Oude Testament. Want u weet wel, en dat weet je als kind ook wel, dat het volk Israël in Egypte was. En waarom heeft God ze eigenlijk verlost uit Egypte? Nou, met één doel, zegt de Heere God, dat ze mij zouden dienen. En dan zijn ze verlost uit Egypte. En dan belooft heel dat volk, wij zullen u dienen. Wij zullen u gehoorzamen. Al wat u gezegd hebt, zullen we doen. Ja, ja. Nog niet even later staat er een gouden kalf. Ach, ons dienen. Ja, stonden we voor in de kerk. Ik deed belijdenis. Om voor u te leven. Ja, in mijn hart, ja, toch? Bij u ook, hoop ik. Deed u wel belijdenis? Van harte dat je zegt u te dienen, u te loven. Maar ach, ja, bij ons is het volgende week weer een week van voorbereiding. En dan begin ik vaak allereerst te zien op mezelf. Maar ik wil u vanmiddag zeggen, met het formulier van het avondmaal, dat moet u niet doen. Als u op uzelf blijft zien, daar komt u de dood weer tegen. Zie op hem. Hij deed het voor u over. Hij werd naar Egypte gebracht, gelijk aan het begin van zijn leven. En de vader heeft hem uit Egypte teruggeroepen. En dit kind deed het wel. Hij hield zich volkomen aan wat zijn vader van hem vroeg. Het zijn zijn eerste woorden. En wat dan het wonderlijke is, dat de Heere God zegt, en ik wil er door mijn geest ook voor zorgen. Nee, het zijn uw eerste woorden niet. Maar ik wil ervoor gaan zorgen dat het ook uw woorden gaan worden. Hoe zit dat bij u? Is dat niet machtig als je dat zeggen mag vanmiddag? Als het nou catechisatie is. Nee, in het begin ging ik helemaal niet zo graag. Het hoefde voor mij allemaal niet. Maar nu ik iets van de Heer Jezus leer kennen, nu die iets in mijn hart aan het werk is blijkbaar. Dat ik zeg, ja maar, als mijn vrienden nou vragen van, joh, waar zit hij eigenlijk op maandagavond? Dan zeg ik weet toch wel dat je moet zijn in de dingen van mijn vader. Dat je er gewoon iets zin in krijgt, weet u wel. Dat is heel bijzonder. Ik lees dat ook in Psalm 119 al. Dat het gewoon een vermaak wordt om te doen wat God van mij vraagt. Als Paulus door God gegrepen wordt, en is het eerste wat hij zegt niet meer, ik wil, is het eerste wat hij zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, zo heeft de Heer Jezus zijn hele leven heeft hij gegeven in dienst van zijn vader. Heel zijn leven staat ook tussen die vadernaam in. Als u kijkt aan God die naar beneden kijkt, 4000 jaar lang, vanaf de zondeval af tot aan de geboorte van Christus. 4000 jaar lang heeft het nooit meer geklonken dat God een welbehagen in mens had. Dat kon hij ook niet meer hebben. God kan geen mens behagen die in zonde leeft, die zonde doet. Als dit kind komt, als dit kind zijn werk begint, gaat de hemel open. Dan zegt de vader, kijk, dat is nou een kind, mijn eigen zoon, in wie ik een welbehagen heb. En als hij aan het eind van zijn arbeidszame leven komt, vlak voor het kruis, gaat opnieuw de hemel open en zegt vader het opnieuw. Kijk, mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb. Gemeente, wat betekent dat tenslotte? Dat zijn kleed wit is gebleven. Hij heeft volmaakt het leven geleefd wat geleefd moest worden. Kijk maar goed in de kerk, kijk maar mee naar Jezus, zijn kleed. Daar zit werkelijk niet één vlekje aan. Nou sta ik daar. En nu, ik hoop dat u erbij staat. En ik kijk naar mijn kleed. Bezoedeld. Vuil. Zwart geworden. En nou kom ik bij hem. En dan ga ik met jou nog even naar dat plaatje uit het Oude Testament. Voordat we naar de Heer Jezus gaan. Als daar dat bokje stond. In de ingang van de tempel. Dan mocht ik mijn handen daarop leggen. En terwijl ik mijn handen op dat bokje lag. Mocht ik alles zeggen wat ik verkeerd had gedaan. Al mijn zonden belijden. En er werden al die zonden weggedaan. En dan ging ik naar die ram. En dan lag ik weer mijn handen op die ram. En nu gingen niet al mijn zonden naar dat bokje, naar die ram. Nee, nu kwam heel dat goede leven van dat ram kwam terug. Ik ga het nu bij het beeld van de Heer Jezus zeggen. Heb je wel eens in de kerk een stelletje gezien wat trouwde? Dan zie je ze voor in de kerk zitten. Die man en die vrouw. Wij kijken natuurlijk ook wel een beetje naar het pak van de man. Maar we kijken toch een bijzonder naar de jurk, naar de trouwjurk. Heb je dat gezien? Helemaal wit. Prachtig beeld, die witte trouwjurk. Ja, zeggen we dan maar, wit is de kleur van de reinheid. Is die bruid nou helemaal rein? Is die bruid nou helemaal zonder zonde dat ze zo'n witte jurk draagt? Nee, dat is ze niet. Maar daarom heeft ze juist dat witte kleed aan. Want dat witte kleed heeft ze niet van zichzelf. Dat heeft ze gehad van de vader. Die heeft de bruidsjurk gekocht. En die heeft hem gegeven. Nou, moet nou eens kijken. De Heer Jezus. Hij komt aan het eind van zijn leven. Kijk maar goed, er zit geen vlekje aan. En dan komt hij eindelijk op Golgotha aan. Daar sta ik. Eigenlijk moest ik aan dat kruis. Eigenlijk moest dat mes mij doden. Maar dat gebeurt niet. Nou gaat hij met zijn kleed, nee, zijn kleed wordt afgedaan. Hij gaat in zijn naaktheid aan het kruis. Hij draagt de straf. Hij draagt de schuld. En waar blijft dat kleed dan? Dat deelt hij uit. Dat deelt hij uit. Dan zegt hij, kom maar. Dat wil ik je omdoen. Ben je dan zelf rein? Nee, ik ben in mezelf niet rein. Ik ben in mezelf een zondaar. Maar ik mag schuilen in het geloof. In dat witte kleed. Daar kruip ik als het ware in weg. Zodat als God de Vader naar mij kijkt, dat hij in mij alleen maar wit ziet. En dat hij helemaal geen zonde ziet, niet één. Want er zit geen vlekje aan. Gemeente, als u thuis nog eens na wil lezen de preek, dat u zegt, hoe was het ook alweer? Wij deden het met catechisatie de week daarna. Gewoon zondag 23 nog eens lezen. Wat staat er ook alweer over het geloof wat ik eraan heb? Wel zegt zondag 23 dat ik door het geloof in Jezus Christus, dat hij mij al zijn gerechtigheid en heiligheid toerekent. Alsof, nou komt het, alsof ik nooit geen zonde had gedaan. En dat had ik aan al de gerechtigheid van God volbracht. Hij deed het helemaal voor mij en hij gaf het aan mij. En ik mocht het, zegt zondag 23, met gelovige handen mocht ik het aannemen, ontvangen van hem, niet van mij. Werk van de Vader, werk van de Zoon, werk van de Heilige Geest. Gemeente, zouden we niet trots zijn op de kerk? Zouden we niet trots zijn op het werk van onze Vader? Hoe hij tot op de dag van vandaag mensen roept uit deze wereld tot het geloof in de verzoening van Jezus Christus. Amen. Gemeente, als wij bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, dan mogen wij ook zingen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de Opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. 1 en 2 van Psalm 108. Gemeente, wij gaan eindigen met dankzegging. In onze voorbeden willen wij gedenken aan de familie van Klaas en Annie Wil van Vliet in verband met het overlijden van een moeder en schoonmoeder, mevrouw Grisnig, die overleden is in de leeftijd van 90 jaar. Zullen wij samen bidden? Heere God in de hemel, wij komen u dankzeggen voor uw woord. En dan zeggen wij in bijzonder deze middag, wij komen u ook dankzeggen voor die allereerste woorden die van u zijn opgetekend, waarvan de Heilige Geest het nodig vond dat wij ze zouden horen. Uw eerste woorden waarin u al volledig bekend maakte wat u doen kwam op deze aarde, namelijk de dingen van uw Vader. Heere, wij zeggen u dank dat u dat niet zomaar halfslachtig deed, maar volkomen. Wij hebben echt een volkomen zaligmaker, die niet alleen de straf heeft gedragen, maar die ook het hele leven heeft overgeleefd. O Heere, bij tijden is het voor ons zo'n worsteling. En u weet wellicht ook hier, we komen dat tegen het pastoraat, komen dat tegen in ons eigen hart, die dringende vraag die naar ons toekomt als ik straks sterven ga en als ik voor het aangezicht van God moet verschijnen, hoe zal ik dan rechtvaardig zijn? En dan is de duivel er altijd bij. Hij heeft maar één doel, dat is dat wij bij Christus vandaan blijven. En hij zal het ons laten proberen, misschien ook op een hele godsdienstige manier, zelfs dat kan, om ons kleed een beetje schoon te maken. En misschien voor het oog lukt het ons nog een beetje ook. Maar het zal nooit helemaal wit zijn. O Heere God, aangrijpend, als in de dienst der verzoening ons de klederen van het heil worden aangeboden, en als we ze afwijzen, omdat we het zelf beter kunnen. O Heere God, dan kunnen wij voor u straks niet bestaan. Dan zal het ook niet de vraag zijn of dat wij zalig zullen worden. Dat zullen we dan niet zijn. Dan zullen we ook niet kunnen binnengaan in uw koninkrijk. Want daar zal geen ongerechtigheid meer zijn. Alleen volmaaktheid. O Heere God, daarom bidden wij van u. In het bijzonder, o Heilige Geest, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Wij roepen u, werk het geloof in ons allen, kind en ouderen, om het in geloof te aanvaarden, om de klederen des heils te ontvangen en het mee mogen zeggen met die aloude belijdenis, zoals we het met de kerk der eeuwen mogen belijden, dat hoewel ik in mezelf nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans, God zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik dat in een gelovig hart aanneem. Heere God, wij bidden het. En we zeggen u ook dank dat we daarop van mogen horen. En dat mensen dan ook zonder verschrikking kunnen verschijnen voor de rechterstoel van Christus, daarvan getuigen mogen. We denken ook, heren, aan het overlijden van mevrouw Grisnig. Hoe ze zelf ook verwonderd mocht zijn dat deze opstandingsdag, de dag die niet van de dood getuigt, maar van het leven, van het eeuwige leven met u, in dat geloof mocht heen gaan, wilt u niettemin sterken, omdat het verlies wel daar is en het gemis ook zal worden gevoeld. Wilt u zij met Klaas en Annie Wil van Vliet, als ze deze week geroepen worden aan de geopende groeven, geef ook dat ze door het geloof mogen heen zien op u die het leven bent. Heere, ga zo met ons mee. Wij bidden het vandaag, maar we bidden het ook voor morgen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. wil door uw Heilige Geest ook ons sterken, opdat we alsmaar meer u zullen navolgen als u de stilte zoekt, in de stille tijd. Dat we u mogen navolgen als u de schriften onderzoekt. Dat we u mogen navolgen als u naar de kerk gaat. Dat we u mogen navolgen als u bezig bent in de dingen van uw Vader. O Heere God, omdat u erin was, volmaakt. Daarom mogen wij er ook in zijn, schuilend in uw witte kleed. Heere, ga zo met ons mee als wij van hier gaan. Gedenk ons, ook als morgen de werkdag gewoon weer wacht. Als wij weer staan tussen onze collega's. Als we ons werk in huis hebben te doen met de contacten die daarin op onze weg komen. Als we op school zijn, te midden van onze klasgenoten. O Heere, wij komen in de komende week wellicht met veel mensen in aanraking die het evangelie nog niet kennen. Mogen wij een lichtend licht zijn? Laat het woord wat vandaag uit één mond geklonken heeft in de verkondiging van het woord, laat het door vele monden mogen klinken in onze omgeving tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En als u nog niet bent teruggekomen op de wolken, Heere, brengt u ons dan weer samen in het midden van de week, catechisatie, kringwerk. Bijzonder ook als uw dag weer is en we naar de gewoonte van de feestdag mogen opgaan naar uw huis. Wees met de broeders van de kerkraad. Gedenk uw dienaar van het woord. Zegen hem om tot een zegen te zijn. Wij vragen dat om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 93 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. 93 en daarvan vers 1. De Heere regeert, hij is de hoogste majesteit. En ook het vierde vers, de heiligheid is voor uw huis. 1 en 4 van 93. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.